Goedenavond, broeders en zusters. Wat fijn om in uw midden te zijn. Het is voor mij hier de eerste keer. Mijn naam is Theo Doornenbal. Ik ben predikant van de protestantse gemeente Lisse. En ik stel voor dat we deze viering samen beginnen door met elkaar te zingen over de Messiaanse koning die ons beloofd is. En dat doen we met de woorden van Psalm 72, vers 1. Wij zingen Psalm 72, vers 1. Laten we ons in een moment van stilte uitstrekken naar de ontmoeting met God en met elkaar. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder uit Psalm 72, nu het vierde en zesde couplet. Psalm 72, vers 4 en 6.
Thank you.
Laten wij de Heer onze God bidden dat Hij zelf het woord neemt in ons midden en ons zegent met het licht van zijn geest. Heer onze God, wij danken U voor dit huis van U. Voor dit huis waar ons hart in Uw liefde thuis is. Voor dit huis waar wij gegroet worden met genade en vrede. En nu wij samen de Bijbel zullen openen, nu bidden wij U, zegen ons met het licht van Uw geest. Leg Uw woorden voor ons open en open onze harten, opdat wij Uw woorden ontvangen in een gelovig hart. We bidden U, Heere God, geef dat wanneer wij Uw woorden lezen, ons daarmee zicht geschonken wordt op Christus onze Heer, die met U leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Hem, de leidende, die zichzelf voor ons gaf tot in de diepte van de dood, hebt U tot koning verheven. En in zijn doorboorde handen rust ons lot en het lot van deze wereld. Maar Heere God, U weet hoe onvanzelfsprekend het is om uit dat vertrouwen te kunnen leven. En daarom bidden wij U, spreek tot ons. Juist in een tijd waarin ook wij er alles van weten hoe op allerlei plekken, ver weg en dichtbij, gezocht wordt naar mensen die ons leiding geven, die ons regeren en die in staat zijn ons te dienen en recht te doen. Maar wat betekent dat, o God? We bidden U, laat die vragen, de vragen van onze tijd, iets van een antwoord mogen vinden, nu wij samen ons oor leggen bij wat U ons te zeggen hebt. Zegen ons zoals we hier in de kerk zijn. En zegen alle met ons verbonden. Onthoud ons Uw aanwezigheid niet. Door Christus onze Heer. Amen. Wij openen samen de woorden van God. En wij lezen uit het boek 1 Koningen, hoofdstuk 13 vanaf vers 16. Hoofdstuk 3 vanaf vers 16. 1 Koningen 3 vanaf vers 16. Misschien goed om even heel kort iets in te leiden. Het gedeelte dat we vanavond lezen gaat over koning Salomo, de grote zoon van David, die tegelijkertijd zoiets als de vredevorst genoemd wordt. Zijn naam is ook zoveel als vrede. En in het gedeelte dat hieraan vooraf gaat, hij is eigenlijk net koning en dan verschijnt God aan hem en vraagt, zeg het maar. Wat zou je van me willen krijgen? En dan vraagt hij niet om gezondheid of een lang leven, niet om veiligheid of om de dood van zijn vijanden of iets dergelijks. Dan vraagt hij om een hart wat luistert, zodat hij mensen recht kan doen als koning. En ik dacht, met alles wat er gaande is in onze samenleving, met de vragen die ons ook raken, is het goed om dan eens te luisteren naar wat betekent het om mensen recht te doen. En dit gedeelte gaat over de eerste rechtspraak van Salomo. En ik zeg er meteen heel eerlijk bij, het is een aangrijpend, maar juist daarin ook heel veelzeggend gedeelte. Wij lezen 1 Koningen 3 vanaf vers 16. Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor. De eerste vrouw vertelde, staat u mij toe, heer? Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. In dat huis heb ik in haar bijzijn een zoon ter wereld gebracht. 3 dagen later kreeg ook zij een zoon. Wij waren daar samen. Er was niemand anders in huis alleen wij tweeën. Maar haar kind is 's nachts gestorven, want ze was erop gaan liggen. Toen is ze midden in de nacht opgestaan en heeft ze mijn kind bij me weggenomen, terwijl ik sliep. Ze nam mijn kind in haar armen en legde mij haar dode kind in de armen. Toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het gestorven was. Maar toen ik nog eens goed keek, zag ik dat het niet het kind was dat ik gebaard had. Dat is niet waar, zei de andere vrouw. Het levende kind is van mij en het gestorvene van jou. Niet waar, zei de eerste. Het gestorvene is van jou en het levende is van mij. Zo bepleitte ze ieder een zaak bij de koning. De koning nam het woord en zei, de een zegt, mijn kind leeft en het jouwe is gestorven. En de ander zegt, nee, het gestorven kind is van jou en het levende van mij. En hij beval, breng me een zwaard. Er werd hem een zwaard gebracht. En toen zei hij, hak het levende kind in tweeën en geef ieder de helft. De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep uit, nee heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet. De ander zei, als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het door midden. Maar de koning deed de volgende uitspraak. Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan haar, want zij is de moeder. Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem. Want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Gelukkig bent u als u in vertrouwen uit deze woorden leeft. Halleluja. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij lied 927 vers 2, 3 en 5. En die worden op de piano begeleid. En het zou zomaar kunnen dat het een beetje een uitdaging is, want het is niet een heel veel gezongen lied. Maar misschien kon één lied wel. Lied 927 en misschien wil de pianist het één keer voorspelen. En daarna zingen wij couplet 2, 3 en 5. Straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging lied 994 als een lied van voorbede voor hen die ons regeren. Lied 994 is ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vraag maar, wat zal ik je geven? Dat had de Heer aan Salomo gevraagd. Maar van alles wat hij kon vragen, een lang leven en gezondheid, rijkdom en eer, veiligheid en bescherming tegen zijn vijanden, vroeg hij niets dan alleen dit ene. Een hart dat hoort. Geef uw dienaar een hart dat luistert, opdat ik recht kan spreken over uw volk en kan onderscheiden tussen goed en kwaad. Zo vroeg hij diep onder de indruk van de taak die hem als koning stond te wachten. En nu de Heer hem zo'n hart gegeven heeft dat luistert en dat onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, nu komt het er meteen op aan. Want kijk, daar heb je het al. Twee vrouwen komen bij de koning. Geen vrouwen die hoogstaand en zelfredzaam zijn, maar vrouwen die kwetsbaar en aan lager wal geraakt zijn. Als hoeren bieden ze zichzelf, hun lijf en hun liefde te koop aan. Zal de koning, zal Salomo zich met hen inlaten? Zal hij hart voor hen hebben, een hart dat luistert? Zal hij hen verstaan en hun zaak kunnen ophelderen? Zal hij hen recht doen en het verlossende woord kunnen spreken? Of heeft hij wel andere en belangrijkere dingen aan zijn hoofd dan twee arme vrouwen op wie iedereen neerkijkt? Godzijdank niet. Want hij is als de Messiaanse koning de redder van de armen. Hij hoort hun hulpgeschreeuw. En daarom is hij met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt met hun bestaan bewogen die zijn in vrees verward. En dat is dan eigenlijk al meteen het eerste wat heel erg opvalt. Dat de aandacht van deze man naar Gods hart, aan wie alle macht gegeven is om als koning in Gods naam te regeren en zijn volk recht te doen, in de eerste plaats niet uitgaat naar het grote. Het zijn niet de invloedrijke en de machtige, de multinationals en de overheids- en uitvoeringsinstanties met hun zeeën aan tijd, geld, mensen, middelen en dure advocaten, maar juist de armen, de kleine, de zwakke op wie iedereen neerkijkt. Zij zijn de eerste die gehoor vinden bij deze koning. Hij heeft hart voor hen. Een hart dat luistert. Eén blik op het nieuws vertelt ons al hoe onvanzelfsprekend dat is. Ook heel dicht bij huis. Maar wat betekent dat dan? Luisteren. Hoe kun je bewogen zijn en luisteren met je hart? Hoe ontvang je helderheid en inzicht om een ander recht te doen? Hoe doet Salomo dat? Nu het er in Gods naam op aankomt om deze vrouwen recht te doen. Nou, het eerste wat Salomo doet, is dat hij hen ontvangt. Hij stelt zich voor hen open en is bereid om hun verhaal te horen. Als rechter handelt hij niet alleen zonder aanzien van de persoon, maar ook als partijganger van de armen. Hij neemt de tijd, juist voor hen. En het tweede wat hij doet, is dat hij ze laat uitspreken. Want hoe kun je nu luisteren? Hoe kun je nu zo luisteren dat de ander zich echt gehoord en begrepen voelt als je de ander niet eerst zijn verhaal laat doen? Och Heer, ik en deze vrouw, wij wonen in één huis, zo klinkt het. Wij vormen samen één huishouden, een plek waar we samen leven. En in dat ene huis heb ik een kind gebaard, een nieuw leven ter wereld gebracht. Het is een tijding van vreugde, hoe kwetsbaar dit begin ook is. Want waar is de vader van dit kind? Is zij als passant alweer uit het zicht verdwenen? En wat betekent dat dan voor zijn moeder? Staat ze er alleen voor in de zorg voor haar kind? Om nog maar te zwijgen over dat pasgeboren kind zelf. Want wat betekent het om uit overspel geboren te zijn? Koning Salomo weet daar uit eigen ervaring alles van. Hoe het ook zij, 3 dagen later werd er nog een jongetje geboren. Moet je je voorstellen. Een huis vol van leven, liefde en geluk. Want ik en deze vrouw, wij werden allebei moeder. Moeder van een zoon. Onze zoon. Maar behalve ons en onze zonen was er niemand in huis. Geen familie, geen buren, geen vrienden, geen kraamhulp, geen klanten ook. Niemand. Alleen wij tweetjes, met onze kinderen. Niemand was getuige van ons geluk. Niemand deelde in onze vreugde. Niemand koesterde ons kind. Niemand zorgde voor ons. Toen kwam die nacht. Die vreselijke nacht waarin het leven zo kort en kwetsbaar bleek. De dood kwam ons huis en ons leven binnen. Haar zoontje stierf en blies de laatste adem uit. Hoe dat kon gebeuren dat dit kleine kwetsbare jongetje die nacht al zo jong overleed. Nou, het kwam omdat zijn moeder per ongeluk in haar slaap op hem was gaan liggen, zodat hij onbedoeld geen adem meer kon halen. Betekent het drama dat zich in die nacht van beproeving en angst, in die nacht van twijfel en aanvechting, in die nacht van de strenge, bittere dood, onopgemerkt in ons huis voltrok? Want ja, dat kan iedereen overkomen. Maar ik moet er niet aan denken. Aan die vreselijke ontdekking. Aan de felle angst. De diepe pijn en het bodemloze verdriet. Laat staan aan het ondraaglijk zelfverwijt en de schuldgevoelens. Midden in de nacht is zij daarom opgestaan. Ze heeft mijn zoon bij me weggenomen terwijl ik sliep. Het is waar. Ik zag het niet. Ik hoorde het niet. Ik merkte niets. Ik sliep en was me van geen kwaad bewust. Maar ondertussen nam ze mijn zoon en legde hem bij haar, levend in haar schoot. Maar haar zoon legde ze dood in mijn schoot. Die morgen herhaalde zich het drama van de nacht. Dit keer niet voor haar, maar voor mij. Ik stond op om mijn zoon te voeden, maar zie, hij was gestorven. Radeloos was ik. De angst, het verdriet, de pijn, het zelfverwijt en de schuld, het was ondraaglijk. Wat moest ik met mijn ontzetting en verbijstering? Ik wist me geen raad. Totdat ik bij het gloren van de ochtend opnieuw naar het kleine mannetje keek, toen zag ik het. Dit is mijn kind niet. Dit is niet degene die ik gebaard heb. Het is waar. Het is een verhaal zo huiveringwekkend en hartverscheurend, dat je wel een heel ontvankelijk hart moet hebben om dit net als koning Salomo te kunnen en te durven horen. Want het zal je maar gebeuren. Dat je je kind verloren hebt, of dat het van je afgenomen is. Zoals we het in onze samenleving ook hebben zien gebeuren. Nota bene door het optreden van onze eigen overheid. Of het zal je maar gebeuren. Dat de ander je ervan beschuldigt, of dat je ervan beschuldigd wordt. Dat de ander jouw kind, of jij het kind van de ander afgenomen hebt. Vind je het gek dat de ander dan in de verdediging schiet? Dat hij bij hoog en laag volhoudt. Nee, het is niet waar. En vind je het gek dat je niets anders kunt doen dan uiteindelijk alleen nog maar tegen elkaar roepen, nee, nee en nog eens nee. Het tekent de enorme lading van het conflict. Wat wil je als je kind op het spel staat? Als jij zelf op het spel staat? Dan weet je toch van geen wijken. Maar wat doe je dan? Wat doe je als je er niet uitkomt? Als het gesprek is vastgelopen. En als het woord van de een tegenover het woord van de ander is. Hoe onderscheid je dan nog wat waarheid is en recht? Want wat moet je als de betrokkenen elkaar tegenspreken? Als de feiten geen uitsluitsel geven, als getuigen ontbreken? En als het kind geen kenmerken vertoont die duidelijkheid geven? Wat doet Salomo? Of liever, wat zegt hij? Nou, Salomo zegt niets. Hij doet iets anders. Hij herhaalt eenvoudig wat de vrouwen hebben gezegd. Hij interpreteert niet en heeft al helemaal niet zijn oordeel klaar. Het enige wat hij doet is luisteren. Hij weet het zelf ook niet. Nog niet. En daarom blijft hij nog altijd luisteren. Hij proeft de woorden van die vrouwen. Wat een geschenk is dat. Als iemand niet meteen zijn oordeel klaar heeft, maar luistert. Net zo lang luistert totdat hij echt hoort wat je zegt. Dat is niet zomaar een geschenk, maar een godsgeschenk. En de koning, hij vat eenvoudig samen wat ze zeggen en hoe ze naar elkaar wijzen. Hij gebruikt hun eigen woorden. Het is alsof hij zeggen wil, echt. Ik heb je gehoord. Allebei. En echt, ik begrijp wat er op het spel staat. Het gaat om dit kind, om zijn leven, om de toekomst. Het gaat om jullie, om je liefde, je verlangen en je angst. Want wie wil nu niet een gezond kind in zijn armen sluiten? Of wie huivert niet bij de gedachte aan de angst, de pijn, het verdriet en alle ontwrichting waar je mee te maken hebt bij het verlies van een kind? Om nog maar te zwijgen over de verwijten die hier klinken. Breng me een zwaard, klinkt het daarom. Een zwaard? Waarom in godsnaam een zwaard? Wat moet Salomo de vredevorst nu met een zwaard? Dat belooft toch helemaal niets goeds? Waar heeft hij dat voor nodig? Nou, dit zwaard is het zwaard van het oordeel en het gerecht. Want recht doen betekent soms ook snijden en doorsnijden. Het is scheiding maken en onderscheiden. Het is het een van het ander losmaken. En als rechter moet je soms ook een knoop durven doorhakken. Als er een heilloze twist is bijvoorbeeld, die alsmaar doorgaat. Ga er niet mee door, maar kap er mee. Zegt hij dan. Want wie weet, opent zich een nieuw inzicht of een uitzicht of een mogelijkheid waaraan nog niemand gedacht heeft. Is dat niet wat we van een koning, een rechter of een leider verwachten? Dat hij niet blijft pappen en nat houden, maar een knoop doorhakt en een beslissing neemt? Ja, alleen moet je kijken wat er gebeurt. Of liever, moet je horen wat er gebeurt. Want Salomo neemt een zwaard, maar hij spreekt een woord. Snij dat kind in tweeën en geef beide de helft, zegt hij. En het is waar, het is ongehoord en huiveringwekkend. Wie doet nu zoiets? Toch is juist dat woord een woord dat werkt als een tweesnijdend zwaard. Het is het zwaard zelf. Het zet de zaak en de mensen op scherp. Het legt open wat er in hen leeft. En je begrijpt, dat hakt erin. Dat gerecht, dat doet pijn en snijdt door je ziel. Maar Godzijdank staat het zwaard hier in dienst van het woord. Het zwaard zelf wordt niet gebruikt, niet letterlijk. En niet dat kind wordt in tweeën gedeeld, maar het zwaard gaat door de harten van de moeders. Zoals de oude Simeon eens zei. Salomo, hij laat wel een zwaard halen, maar hij hakt niets door. Hij wil alleen nog meer horen. Hij heeft geluisterd en geluisterd, maar nog steeds niet genoeg gehoord. Hij zoekt nog iets. En daarom dit woord, deze gedurfde provocatie. En hoor je dat, dan denk je aan Jezus. Hij wordt wel het woord van God zelf genoemd. In hem onderscheidt God tussen goed en kwaad. Hij is het oordeel van God dat over ons gaat. Maar wat zoekt hij dan? Wat wil hij dan nog meer horen? Wanneer komt dan dat verlossende woord? Nou, luister alsjeblieft nog heel even goed. Want nog voor die vrouw van de levende zoon ook maar één woord kan spreken, spreken haar ingewanden zich uit. Letterlijk staat er haar baarmoeder. Haar ingewanden rommelen. En haar baarmoeder draait zich om van ontferming. Want haar kleine mannetje laten kwetsen, dat kan ze niet, dat doet ze niet, nooit. Heel haar lijf komt er tegen in opstand. Ze krimpt ineen en krijgt er buikpijn van. Haar ingewand wordt in haar ontstoken, staat er. Het ontgloeit en ze krijgt het warm van barmhartigheid, van ontferming en medelijden. Want dat is wat ze doet. Ze ontfermt zich over haar jochie. En ze roept, och Heer, geef haar het levende kind. Want het kwetsen, doe dat niet. Alsjeblieft, geef het leven. Het tekent de enorme kracht van het woord van de koning. Het is als een zwaard door haar ziel gegaan. Want juist nu het erop aankomt, laat ze het belang van haar kind voorgaan op haar eigen verlangen als moeder. Geef haar het levende kind, zegt ze. Want ze wil niet liever dan hem behouden. En daarom durft ze, als het erop aankomt, zelfs los te laten. Opdat hij zal leven, opgroeien en openbloeien. Maar hoe anders is er een reactie van die andere vrouw. Als dit kind niet voor mij is, dan ook niet voor jou. Snij je door, zegt ze. En ook dat verraadt hoe ze erin zit. Het is een woord vol van pijn en radeloze woede. Een woord van iemand die zo verwond en gekwetst is, dat ze het niet kan uitstaan dat een ander wel gelukkig is. Ik niet, dan jij ook niet, roept ze in haar pijn. Maar dat kleine mannetje dan, ziet ze dat niet? Raakt het haar niet tot in het diepst van de ziel? Nee, op dat moment ziet ze alleen zichzelf, haar pijn en haar gekwetstheid. En de koning, hij heeft geluisterd en genoeg gehoord. Geef haar het levende kind, zo oordeelt hij. Maar doden, dood het niet, want zij is de moeder. En je vraagt je af, hoe weet hij dat nu eigenlijk? Nou, Salomo heeft geluisterd. Hij heeft gehoord hoe ze met elkaar stonden te vechten. En het ging allemaal over die vraag, van wie is dit kind? Uit wiens schoot is het voortgekomen en wie heeft er daarom recht op? Maar die vraag heeft Salomo afgekapt. Want dat is de vraag naar afkomst en verleden. En daar gaat het niet om. Het gaat om iets anders. Het gaat om het leven, de hoop en de toekomst. En daarom draait Salomo de rollen helemaal om. De vraag van wie is dit kind, kapt hij helemaal af. En in plaats daarvan werpt hij een andere vraag op. Voor wie is dit kind? Of sterker nog, wie is er eigenlijk voor dit kind? Wie bekommert zich om hem? Wie ontfermt zich over hem? Zodat hij zal leven, groeien en openbloeien. En het enige wat telt, is dus uitgerekend die ontferming. Dat rommelen van die ingewanden van barmhartigheid en van ontferming. Toen Salomo dat hoorde, had hij genoeg gehoord. En wist hij hoe hij dit kind en deze vrouwen recht kon doen. Want liefde, niet als medelijden, maar als barmhartigheid geeft de doorslag. Het is de liefde van een moeder die zich ontfermt en die desnoods haar verlangen verloochent als de liefde voor haar kind en zijn toekomst dat vraagt. Pas als die barmhartigheid gehoord is, sterker nog als daarna geluisterd wordt, wordt in Gods naam recht gedaan en wordt een arme gered. En ook dan komt Salomo niet met zijn eigen visie. Hij gebruikt gewoon de woorden van die vrouwen. Zo doet hij recht. Zo redt hij van de dood. Zo opent hij een nieuwe toekomst. De toekomst van de vredevorst in Gods naam. En Israël hoort het. Ze hoort het recht waarmee de koning recht gesproken heeft. Het roept een diep ontzag in haar op. Want dit heeft geen oor gehoord, geen oog gezien en is in geen mensenhart opgeklommen. Dit is de wijsheid van God. De wijsheid die hij de vredevorst gegeven heeft. Een wijsheid om recht te doen en te redden. Om af te kappen en een nieuw begin te maken. En hoor je dat? Dan denk je aan Jezus. Hij is het woord van God in eigen persoon. En dat woord dat kan soms als een zwaard door je ziel heen gaan. Want niet ons verleden, maar onze toekomst telt. En daarom is Gods recht zoveel meer dan het recht van vrouwen justitia. Hij past niet maar regeltjes toe en weegt geen dingen tegen elkaar af. Maar hij luistert. En luistert. En luistert net zo lang totdat hij de stem van de ontferming hoort. Daarom is zijn woord een woord dat gloeit van ontferming. Een woord waarin zijn liefde brandt. Een woord dat leven geeft en toekomst opent. En daarom roepen wij: kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. Als antwoord op de belijdenis zingen wij lied 904, vers 3. Mag ik u voor zover mogelijk vragen op te staan als wij samen het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer onze God danken en voorbeden doen. En ik sluit het gebed af met een tekst van Franciscus van Assisi. Laten wij bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Wat huiveringwekkend om het verhaal van deze vredevorst te horen. Die de vraag van wie is dit kind afkapt als een vraag van het verleden. En in plaats daarvan de vraag stelt, voor wie is dit kind? Of nog belangrijker, wie is er nu eigenlijk voor dit kind? Wie ontfermt zich? En wie is er gericht op zijn leven? Op zijn behoud, op zijn toekomst. En Heere God, het is waar. Het is een huiveringwekkend verhaal. En hartverscheurend. En tegelijkertijd werpt het ook zo'n ontroerend licht op het onrecht waarvan we horen, ook in onze tijd. Want kunnen we dat nog? Luisteren. Net zo lang luisteren totdat de ander zich gehoord weet. Velen, ook in ons land, kunnen ervan getuigen dat dat nou juist hetgene is wat eraan ontbrak. Alleen een verhaal als de toeslagenaffaire, die zich maar voortsleept, herinnert ons daaraan. Kosten. Ze zitten ons vaak veel te hoog. Ze staan ons in de weg om te luisteren. Maar we bidden u voor hen die ons regeren. Dat ze een horend hart zullen hebben. Een hart dat luistert. Dat zo stil kan worden dat ook die stemmen die niet hard schreeuwen gehoord worden. De stem van een bijstandsmoeder die klem zit. De stem van een toeslagenouder wiens leven ontwricht is. De stem van een arbeidsongeschikte die zo graag mee zou doen, maar die langs de kant is komen te staan en nergens iemand vindt die nog een kans geeft. We bidden u voor hen die werken bij overheids- en uitvoeringsinstanties. We bidden voor rechters, advocaten en juristen die recht proberen te doen aan de meest kwetsbaren. Ook aan hen die kloppen aan onze deur om een veilig heenkomen te zoeken, om een thuis te vinden. We bidden u, geef ons een horend hart. Een hart dat geraakt kan worden en dat weet wat het is om vol ontferming te zijn, zoals een moeder vol ontferming is over haar kind. We bidden u, leer ons juist als gemeente van Christus een weg van vrede gaan, te midden van zoveel onrust, te midden van zoveel verdeeldheid en polarisatie. Daarom, o God, roepen wij om uw rijk van liefde, vrede en recht. En wetend dat onze woorden vaak zo klein zijn, zoeken wij de toevlucht bij hen die ons zijn voorgegaan. En bidden met hun woorden. Heer, maak ons een instrument van uw vrede. Laat ons liefde brengen waar haat is. Laat ons vergeving brengen waar schuld is. Laat ons eenheid brengen waar tweedracht is. Laat ons waarheid brengen waar dwaling is. Laat ons geloof brengen waar twijfel is. Laat ons hoop brengen waar wanhoop is. Laat ons licht brengen waar het duister is. Laat ons vreugde brengen waar verdriet is. Heer, laat ons ernaar streven. Niet dat wij getroost worden, maar dat we troosten. Niet dat wij begrepen worden, maar dat we begrijpen. Niet dat we geliefd worden, maar dat we zelf lief hebben. Want wie geeft, ontvangt. Wie zichzelf vergeet, vindt. Wie vergeeft, zal vergeving ontvangen. En wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. Daarom prijzen wij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen samen ons slotlied, lied 904, vers 4 en 5. En zo dadelijk bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven in dienst aan God en aan elkaar. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.